toen ze hoorden dat ze bevrijd waren. Dus ze zagen ze ineens die tanks door de straat rijden. En ik denk dat onkel Willy, die deed de gordijnen dicht, die wilde dat niet zien, dat die Engelsen nog zo goed materiaal hadden. Hm. En dat herinner ik me ook nog, dus die mensen waar hij in huis zat, waren natuurlijk echte Duitsers. Ja, die vonden dat... en Piet ging direct naar buiten. En toen waarschuwden ze hem nog, want het was gewoon gevaarlijk wat hij deed. Hadden ze, omdat, ja, die Engelsen die kwamen daar het dorp in. En Pitty ging daar direct naartoe. Dat was allemaal nog gevaarlijk. Hè. Daar konden ze op schieten.
Tussen 1943 en 1945 werden 54.000 Nederlandse mannen naar Duitsland gevoerd voor zogeheten arbeidseinsatz. In Duitsland zelf waren er namelijk maar weinig mannen om lichamelijk zwaar werk te doen. In deze vierdelige podcastserie volgen we Piet van Maris. Hij was een van hen. Trillend staat Piet in de kleine slaapkamer. André en hij kijken elkaar aan. Is het zover? Gaan we dit echt doen? Een paar honderd meter verderop, meer kan het niet zijn. André knikt. Samen lopen ze naar beneden. De vrouwen staan daar al lijkbleek van angst. Vrouw Geze weent zachtjes. Buiten zien ze mensen met hun veewagen richting het station trekken.
Laat ons snel verschwinden. Snel, raus!
De avond daarvoor heeft Piet het misschien wel 30 keer herhaald in zijn hoofd. Eerst richting station, dan rechts richting Molenaar en dan over de weg tussen de bergen door. Niemand op de wagen zegt iets. Je hoort alleen het gedempte gesnik van vrouw Geese. En Sophie, die zo nu en dan liefkozend zegt, zweert alles goed moet. In de richting van Kaiserstuhl, dat is de bedoeling. Daar zouden ze beschermd worden door de hoge sparren en de Borgberg. Eenmaal ter plaatse wordt een poging gedaan tot het inrichten van een bivak. Enkele andere gezinnen uit de Bahnhofstrasse hebben zich al gevestigd en er is zelfs een klein vuurtje aangestoken. Dat is niet bepaald overbodig, met een temperatuur rond de nul. Die nacht wordt er dan ook weinig geslapen. De volgende ochtend maken Handri en Piet het plan om snel naar huis te gaan om het vee te voeren. Gerda Schielig, de 18-jarige dochter van een van de buurvrouwen, gaat met ze mee. In Dassel kun je een speld horen vallen. Nergens is een sterveling te bekennen. Snel keert het drietal terug naar het sparrenbos. Daar hoort Piet dat een groep Dasselse buitenlanders op slechts een paar kilometer afstand zit, in het schuttershuis van Krimmensen.
Misschien zit Cheng daar wel bij. Zullen we gaan?
Nee, kijk. Straks kom je in de vuurlinie.
Misschien is hij wel gewond. Of doodsbang. Ik ga erheen.
Handri vindt het niet zo'n goed idee. Moedig zegt Gerda dat ze wel mee wil. Klauterend vinden de twee hun weg over de berg Bauernholz. En zo kwam het dat ze op een gegeven moment perfect zicht hadden op de stellingnamen van de Duitsers. Die hadden zich ingegraven bij de Bierberg. Nu ze daar zo zitten, begrijpt Piet opeens waar Handri op gedoeld had. Snel trekken ze verder en zonder kleerscheuren komen ze aan bij het schuttershuis. Daar is inderdaad Cheng in levende lijven aanwezig. Een groep Franse dwangarbeiders vertelt hoe de Duitse bewaking van de volksdoorm hen in Einbeck had achtergelaten, waarna de volksdoormannen zelf op de vlucht sloegen, puur om hun eigen hachje te redden. Waar deze Fransen uitkeken naar het einde van de oorlog, leefden de Duitsers in angst voor hun aanstaande bezetter. De nazi-propaganda had de laatste maanden volop verteld over de verschrikkelijke dingen die de Duitsers zou overkomen. Vooral vrouwen zouden het moeten ontgelden, zodra vijandelijke soldaten de dorpen zouden binnenvallen. Eenmaal terug bij de bivak is de sfeer dan ook totaal anders. Vrouw Geese en Sophie zitten erg in de rats over Willy. Zou hij überhaupt nog leven? En daarnaast is er die constante angst om zelf vandaag of morgen de dood in de ogen te kijken. Langzamerhand maakte men zich op voor de tweede nacht in kamp Sparrenbos. De kou is onontkoombaar. Het liefst zou je tegen het vuur aan willen gaan liggen. Wanneer de ochtendzon weer iets van kou heeft weggenomen, vertrekken Handri en Piet weer richting Dassel. Het is al een tijd stil, maar ze blijven voorzichtig. Oren en ogen open houden. Eenmaal in Dassel ziet Piet opeens een oudere weermachtssoldaat staan op het erf van de Geeses. De soldaat vertelt hem dat de SS'ers zijn weggetrokken.
Werkelijk? Es besteht also kein Gefahr mehr.
De soldaat knikt vertwijfeld. Wel denkt hij dat het beter is als ze nog in de kelder gaan schuilen voor de komst van de Amerikanen.
Der Keller?
Er is van bovenaf besloten dat er niet in Dassel gevochten gaat worden. Piet kan nauwelijks geloven dat het gevaar is geweken. Dassel heeft zich overgegeven. Hij staat met zijn oren te klapperen. Als de soldaat hem meeneemt naar de kelder, weet hij niet wat hij ziet. Dit was een hele goede schuilplaats geweest en een stuk minder koud dan waar ze de afgelopen dagen verbleven. Aan de voorzijde zit zelfs een raam, waardoor je een stuk van de weg kunt zien. Er lopen nog wat Duitse laarzen voorbij. Daar komt het front. Met kloppend hart ziet Piet hoe niet veel later een tank de straat in rijdt. Ziet hij dat goed? Is dat een witte ster op de zijkant?
De Amerikanen! We zijn bevrijd!
Dol van geluk vliegt hij de kelder uit, via de poort, direct de straat in. Het lood vliegt hem om de oren.
No! Dutch! Holland!
In de luchtafweerjas van Sophie had hij zichzelf tot een levende schietschijf gemaakt. Vrijwel direct daarna stopt er een raar wagentje bij Piet. Later leerde hij dat dat is wat je een jeep noemt. De bestuurder vraagt de jongen of hij Engels spreekt. In zijn verbouwereertijd slaat hij uit.
Oui, un peu.
Geen steekwijzer geworden, vraagt de Amerikaan wat zijn identiteit is. Hierop vraagt de man welke kant de SS'ers op zijn gegaan en hij vervolgt zijn weg in het karretje richting het station. Vanaf dat moment blijven ze maar komen. Langzaamaan keren de eerste Dasselse mensen terug uit de bergen. Ook de Geeses kwamen al snel terug. En zelfs Willy was erbij. Eerder die dag was hij aangekomen bij de bivak nadat de burgemeester van Einbeck de verdediging van de stad had opgegeven. De stroom Amerikanen bleef maar doorgaan. En het drong tot Piet door.
De arbeidseinsatz is klaar. Je kan naar huis. Morgen vertrek ik.
Die avond gaat hij op zijn stoel bij de eettafel zitten. Ook Willy zit al op zijn plek. Al snel ontstaat een hele discussie of het wel zo verstandig is om al zo vlug te vertrekken. Moet hij, want zo was hij vrouw Geese inmiddels ook gaan noemen, vond het beter dat Piet nog enkele dagen af zou wachten. Tot zou blijken dat alles veilig was.
Waarschijnlijk zijn nog immer soldaten in wald. Het is zo gevaarlijk.
Willy keek er echter op een heel andere manier naar.
Peter had recht. Er kan besser so schnell wie möglich zurück in seine Heimat gehen. Denn er kann besser bei seinen Eltern sterben als hier.
Piet was er voor zichzelf al lang over uit.
Ik ben sicher. Morgen fahre ich nach Helden. Zu Hause.
Piet was niet de enige. Toen duidelijk werd dat de oorlog voorbij was, moesten zo'n 270.000 Nederlanders de weg naar huis zien te vinden. Hoe dat moest gebeuren en of ze überhaupt heel uit zouden aankomen, daar hadden ze niet het flauwste benul van. Die laatste nacht in Dassel is hij onrustig. Woelend en draaiend stelt hij zichzelf allerlei vragen. Nadat hij stiekem nog een onderbroek had georganiseerd, die eigenlijk van Willy was, gaat Piet naar beneden. Daar staat een groep van 7 Nederlanders hem al op te wachten. Maar hij loopt nog even naar binnen bij de onderburen om afscheid te nemen van de kleine Roetie en Friedel. Roetie wrijft in haar oogjes en ze zegt dat ze mee wil met Peter naar Holland.
Ik heb hem zeer vermist. En ik was ganz traurig als hij dan wegging. Piet had mij overal met hem genomen. Maar naar Einbeck gefahren of in het bed, in het zwembad, vergis ik niet. En in de Ilme hebben we maar gebadet. En hij had zich veel om mij gekümmerd. Ne?
Hoewel onderbuurmeisje Roetie nog maar 7 jaar was, weet ze zich Piet nog maar al te goed te herinneren. Ook als we haar na bijna 80 jaar spreken. Hij nam haar mee naar het zwembad en naar de stad Einbeck. Hij heeft zich veel om haar bekommerd, als een soort grote broer. Lachend neemt hij afscheid. Het is 7:30 als het laatste afscheid daar is. Moetie en Sophie laten hun tranen de vrije loop. En ook Piet moet even slikken.
Ik heb veel, heel veel aan deze mensen te danken.
Legt hij uit aan de jongen naast hem. Maar al snel liggen zijn gedachten bij de reis die voor hem ligt. Hij is de jongste van de groep, maar op de een of andere manier ook degene die het voortouw neemt. Dat betekent, blik vooruit, we gaan naar huis. Een week lopen en dan zijn we weer in Helden.
En Sander, daar is morgens vertrokken ze te voet. Hè? Hebben ze ook van alles meegemaakt. Dan moesten ze ook ergens. Hebben ze ook straks buiten geslapen vaak en zoiets.
Altijd, ja.
Maar ze zijn toch allemaal weer
Met hoeveel waren ze toen ze terug naar huis gingen?
Oh, dat was maar met een groepje van 4 of 6. En eentje die was helemaal doorgedraaid. En toen hebben ze onderweg, hebben ze dan bij een boerderij een bolderwagen gestolen. Mm. Die er stond daar. Ja, dat ging toen in Noord-Duitsers. Hebben ze veel gestolen bij ons. Mm. We pakken die bolderwagen en daar hebben ze die ingezet. Mm.
Tegen 10:00 in de morgen wordt op de derde dag het plaatsje Paderborn bereikt. Bij spoorwegovergang wordt de groep aangehouden door enkele Amerikanen. Ze moeten in het wachthuisje op de grond gaan zitten tot nader order. De groep groeit snel, al gauw zitten ze er met 30 man. Wanneer een vrachtwagen aankomt rijden, neemt die hem mee naar een klein kamp, niet ver van het Paderbornse centrum. Stampensvol zit het daar, ze weten niet wat ze zien. Mannen, vrouwen, Polen, Russen, Fransen, Nederlanders, Belgen. Er is niets geregeld. Het enige wat je weet, is dat je daar moet blijven.
Er is zelfs geen drinkwater volgens mij,
fluistert Piet Handry in. Samen besluiten ze dat ze zullen blijven totdat duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. De eerste nacht valt er nog wel te slapen, maar tijdens de tweede nacht wordt het de mannen toch te gek. De Russen hebben ergens zeer sterke alcohol gejat en drinken er naar hartelust van. Daarop worden ze dan ook zeer luidruchtig. En wat nog erger is, ze scharrelen enkele meisjes op met wie ze zich zeer intensief en intiem bezighouden. Al snel wordt besloten, we moeten hier weg. Piet, Handry en Michiel vertrekken. De rest van de groep blijft achter.
We kunnen het beste richting Liepstad lopen. Dat is wat binnendoor. Laten we vanaf nu de hoofdwegen vermijden, voordat we weer in een kamp terechtkomen.
En zo vervolgen de mannen hun weg naar huis. Onderweg slapen ze bij boeren in de stal en krijgen ze veel advies van Duitsers over het vermijden van geallieerde controleposten op de hoofdwegen. Niets vermoedend lopen de mannen een aantal dagen later in een bos bij de Lippen als ze ineens een zware, doffe knal horen. Een paar honderd meter verderop gaat een donkere rookwolk de lucht in. 2 jonge Duitsers blijken op een landmijn gelopen te zijn. Bij de ene was er een been afgerukt en een deel van zijn onderbuik was weggeslagen. De ander was nog bij kennis, maar die zou eveneens snel doodbloeden. Ze blijven er toch nog even bij staan, maar ze kunnen niks voor ze doen.
Tjonge, we mogen wel wat meer oppassen, Piet,
zegt Handry. En dat knopen ze in hun oren. Even verderop zien de mannen een molen staan. Als ze er langs lopen, wordt er opeens vanuit de molen in hun richting geschoten. Met de handen omhoog zien ze een Franse jeep aankomen rijden. 2 Waalse soldaten maken hen duidelijk dat ze mee moeten komen. En gezamenlijk rijden ze terug naar de molen. Daar blijken al zo'n 25 Duitse militairen te zijn verzameld.
Wie is in het Hollander?
Probeert Piet duidelijk te maken. Maar het mag niet baten. Die nacht worden ze vervoerd naar het zeer primitieve krijgsgevangenkamp Aalen. De dag erop weten ze de Belgen toch te overtuigen van het feit dat ze niet Duits zijn. Ze zullen naar een ander kamp worden overgebracht. De route naar huis was geen gebaande weg. Het verhaal van Piet is een van de velen waaruit blijkt dat de reis een tocht van kamp naar kamp was. De geallieerden verzamelden de reizigers daar waar ze grondig bestudeerd werden. Wie waren ze? Waar kwamen ze vandaan? Waarom waren ze überhaupt in Duitsland terechtgekomen? Waren het geen verkapte nazi's die hun hachje probeerden te redden? Mocht je onschuldig bevonden worden, dan werd er vervoer gefaciliteerd naar een volgende plek. Maar dat ging traag. Erg traag. Het was dan ook niet ongebruikelijk dat gevangenen ontsnapten om sneller richting huis te kunnen. Meestal ging dat dan eventjes goed, maar al gauw werden ze weer opgepakt en begon het proces weer van vooraf aan, maar dan in een ander kamp. En zo wordt ook het drietal kamp in, kamp uitgesleept. Ze ontsnappen weer, worden even verderop weer gepakt en weten vervolgens weer te ontsnappen. In de buurt van Münster zitten de mannen enkele weken vast in hetzelfde kamp. In totaal met 4000 andere Nederlanders. In afwachting van het transport horen ze dat Duitsland zich overgeeft en dat Hitler, Himmler en Goebbels alle 3 dood zijn. Ook vernemen ze verschrikkelijke verhalen over de concentratiekampen en de gaskamers. Op 20 mei werd bekendgemaakt dat er werd gestart met vervoer naar Nederland. De heldenaren zouden via Mecklenburg naar Maastricht kunnen reizen.
De oorlog is werkelijk voorbij. Nog een paar uur lopen en ik ben thuis.
En zo begon hij aan de laatste momenten van zijn tocht. Steeds weer bekruipt hem dat verschrikkelijke gevoel van onheil. Wat zou er thuis gebeurd zijn sinds die 8 oktober? Als hij bijna in Maasbree is, komt hij Schenk Bergs tegen, een kennis uit Helden. Deze neemt hem achter op de fiets. Hij weet te vertellen dat in het huis van zijn ouders enkele granaten zijn ingeslagen, maar dat het niet was afgebrand. Verschillende buren hadden het er slechter van afgebracht. Over Piets familie zegt hij niets. Piet worstelt inwendig. De laatste 2 kilometer loopt Piet zo snel als zijn voeten hem kunnen dragen. Het moest wel verschrikkelijk mis zijn gegaan. Anders had Sheng wel gezegd dat iedereen er nog was, toch? Stap voor stap komt Piet dichter bij zijn eindbestemming. En dus ook dichter bij de confrontatie met wat hij misschien wel helemaal niet wil weten. Eenmaal in Helden loopt hij via het huis van Stogger, langs het afgebrande huis van Trinicus en dan ziet hij de achterbouw van zijn thuis. Inderdaad, duidelijk zichtbaar zijn meerdere sporen van granaatinslagen. De huizen van beide buren zijn afgebrand. Met lood in de schoenen loopt Piet langs de achterzijde van het huis, waar hij een lege keuken ziet. Dan richting de voorkamer en... In de maanden na de oorlog werden steeds meer tewerkgestelden thuis met open armen ontvangen. Eindelijk kwam er een einde aan al het afzien en de onzekerheid. Niet iedereen die gemist werd, kwam weer terug. Van 27.000 tewerkgestelde Nederlanders werd nooit meer iets vernomen. Met één blik ziet hij het. Iedereen is er. De hele familie. Wat een gigantische opluchting. Zijn moeder ziet hem ook direct en begint te huilen van blijdschap. Iedereen stormt op hem af. Wat een vreugde. Die avond werd er gepraat. Iedereen wilde weten wat Piet had meegemaakt, hoewel ze van sommige verhalen wonderlijk genoeg al delen hadden opgevangen. Er waren zelfs nog allerlei brieven aan hem verzonden of meegegeven aan Duitse soldaten. Dat was ook al zoiets wonderlijks, aangezien er geen adres bekend was. Het werd Piet al gauw duidelijk. Niet alleen had hij in angst gezeten over zijn ouders, maar zijn ouders hadden even zwaar in angst gezeten over hem, hun enige zoon. De volgende dag kwamen Henri en Michiel ook thuis.
21 juni 1945, meer dan 2 maanden na mijn vertrek uit Dassel, sliep ik voor het eerst na ruim 8 maanden weer in mijn eigen bed. In het kleine opkamertje. Voordat ik ging slapen, dankte ik de hemel voor mijn behouden thuiskomst. Ik was een geweldig, gelukkig mens. Een van mij enorm groot avontuur vond op deze avond een gelukkig einde. En ik sliep als een roos.
Schrijft Piet in zijn dagboek. Maar daarmee is het verhaal niet afgesloten. Tijdens kerst 1945 stuurt hij een lange brief naar Hanne en Willy, die weer per keer in de post brieven terugsturen. Het blijft niet bij brieven. Piet bezocht de familie Geese in levende lijven en ging later zelfs jaarlijks terug met zijn steeds groter wordende gezin.
Ik denk dat ik 4 maanden, 5 maanden oud was. Toen ben ik al mee geweest de eerste keer. En vervolgens weer toen ik 1,5 jaar was. Toen heeft Hanne me nog, mee leren lopen. Maar voor ons was Duitsland dus totaal niet vreemd. Omdat je als kind meteen al mee was opgegroeid dat je elk jaar daarna op vakantie ging. Maar voor iedere andere Nederlander waarschijnlijk was het heel raar.
Ook bezocht hij met regelmaat Ruti, die nu Rut heet, en haar man Rudy. Piet was dan wel een dwangarbeider, maar voor hen was hij een vriend geworden.
Ruti die verveelde zich kapot thuis. Ze was enig kind en een boerderijtje. En toen Piet er kwam, ging ze iedere dag zelfs nog huiswerk maken boven bij tante Hanne. Zij woonde beneden, hè? En Piet hielp er dan een beetje bij. En dan gingen ze ook vaker samen wandelen. Dat vond ze prachtig, want die had verder ook niks thuis. Een boerderijtje en een enig kind. En, nou, dat vond ze, daar genoot ze heel erg van.
Piet's tijd in Dassel en later bij het KNIL in Indonesië, het heeft zijn leven gevormd. Zo schrijft hij in het nawoord van zijn dagboek. Gedurende zijn leven heeft Piet veel verteld over zijn ervaringen in zowel Duitsland als Indië. Tegen iedereen die er maar naar wilde luisteren. En nu ook een beetje aan jou. Ten slotte, schrijft Piet, mag ik vaststellen dat ik nu, achteraf dus, kan zeggen dat ik er best gelukkig mee ben. Dat ik deze bijzondere ervaringen op kon doen. Ik had het niet willen missen. Ook al ben ik in beide gevallen er geheel tegen mijn zin heen gebracht. Het is blijkbaar een eigenschap van de mens dat hij zijn onaangename ervaringen in het leven gemakkelijker vergeet en zich in toenemende mate warmt aan zijn prettige ervaringen. Dat is in mijn geval ook ongetwijfeld van toepassing.
Toen ik jonger was, ik heb erover zitten nadenken. Er is een bepaalde keer geweest dat ik jarig was of hij jarig was. En toen had hij blijkbaar zoiets van dat hij vond dat hij mij nou wel eens wat meer erover kon vertellen of zo. En toen hebben we een hele avond aan tafel gezeten. En toen heeft hij er ook dingen bijgepakt. Ik meen me te herinneren van, dat het iets van schriftjes waren of ik weet niet meer, ja, blaadjes die wat gebundeld waren of zo. Die heeft hij er toen bijgepakt. En toen heeft hij, ja, volgens mij met name in het verhaal van Indonesië toen uit de doeken gedaan. Want ja, Duitsland herkende wel iets meer omdat we daar natuurlijk ook op vakantie gingen. En dan had hij vaak onderweg dingen erover verteld van hier heb ik dit of dat gedaan of hier woonde die of die. Dus daar wist ik al meer van. Maar in die tijden, dus dat was al veel eerder dan dat hij die boekjes heeft gemaakt. Toen had hij al materiaal en ja, daar heeft hij dus ook wel eens over erbij gepakt om over te vertellen.
Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Traces of War. Het verhaal is tot stand gekomen aan de hand van Piet's dagboek, gesprekken met familieleden en een interview met Duitse kennissen. Wil je meer weten over Piet, over de arbeidseinsatz of wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in jouw omgeving gebeurde? Ga dan naar tracesofwar.nl.